Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente De Oase. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we ons verheugen en blij zijn. En het is ook een dag dat we leven. En dat is ook een reden om blij te zijn. Ik ga beginnen met het aansteken van de paaskaas. En zoals onze kleindochter Evelie zegt, als ik het lichtje zie, dan denk ik aan God. En als we dus het kaarsje zien branden, dan kunnen we bedenken, God heeft gezegd, er zij licht. En dat brandt ook licht in ons leven. En Jezus heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld voor de wereld. En hij heeft ons leven ook verlicht. Dus wat ons ook overkomt, wat voor zorgen er ook zijn, hij is ons nabij. Mag ik u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, we danken u wel. Dat we hier mogen zijn, kunnen zijn. Dat we hier kunnen zijn zonder angst voor vliegende granaten en bommen. Dat zonder angst voor invallen en vervolging. Dat we in alle rust, in alle vrede kunnen kiezen om hier te zijn. En ook de gezondheid hebben en de middelen om te komen. En zo komen we bij elkaar in de naam van uw Zoon. En bidden we voor alles om de hulp, de bijstand, de komst van uw Heilige Geest. Kom Heilige Geest, open onze harten voor u, voor uw woord. Voor elkaar en geef dat door deze ochtend heen bij veranderen ten goede, dat we meer kunnen kijken zoals Jezus, meer kunnen reageren zoals Jezus. En dan ook in deze ogenblikken komen we met voorbeden. We denken aan Ronald en Patricia, bij Ronald die ernstig ziek is. Dan danken we u voor wat artsen doen en proberen, maar bidden bovenal dat u hem erbij zult zijn. Bidden ook voor Leen Birkenholz die in het ziekenhuis ligt in Diak. Wilt u haar ook hier doorheen dragen. En dan bidden we ook voor Jedidja, de dochter van Inge, met Mick. U kent de situatie dat ze zeer dringend woonruimte nodig hebben en ook betaalbaar. Wilt u ook daar uitkomst geven en geven dat door deze situatie zij ook dichter bij u mogen komen. En zo bidden we ook voor de eigen regering van feilbare mensen, maar dat ze toch ook met wijsheid mogen handelen, luisteren naar goed advies, wat dat ook mag zijn, en ook de moed hebben om te doen wat nodig is, ons allen ten goede, en vooral degenen die het meeste dat ook nodig hebben. Bidden ook voor de Oekraïne, dat daar een slot mag komen. Heer, geven dat veel Russen stoppen met vechten, zou ik zeggen. Maar in de tussentijd, dank u wel dat we mogen leven met u. En hoe donker het ook lijkt, hoeveel zorgen er ook zijn, u regeert en u bent ons nabij. Amen. En nu luisteren we naar Connie met een boodschap uit Hebreeën 12, volharding.
Fijn dat we hier bij elkaar mogen zijn. Ik ben blij dat ik het woord met jullie mag delen. Ik had nog op een paar gasten gerekend uit Zuid-Afrika of zo. Nee hoor, ik wist het niet. Maar ik weet dat Hans en Pop straks bezoek krijgen. Leuk, heel leuk voor hen. En iemand anders maakte een opmerking over de app. Ik dacht, misschien komt die morgen wel in de dienst. Maar ik heb die persoon nog niet gezien. Geef niet, want jullie zijn er. En de Heer is hier. Ik spreek vanmorgen over het onderwerp volharding. Of als je het als een bevel geeft, dan zeg je volhard. Uit Hebreeën 12, vers 1 tot 3. En nu ben ik me er heel goed van bewust dat het een bekend Bijbelgedeelte is. En dat u vast wel eens eerder een preek over dat gedeelte gehoord hebt. Maar sommige stukken. Die moet je ook meerdere keren horen, denk ik. En zeker aan het begin van het nieuwe jaar. Dus ik ga het voor u lezen. En ik heb het ook op de sheet gezet. Nu wij, de lezers van de brief van Hebreeën... aan de Hebreeën. We weten niet wie de schrijver is. Maar wij, dat slaat op de schrijver en de lezers. nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, en die geloofsgetuigen vindt u in hoofdstuk 11, moeten ook wij elke last van ons afwerpen. Evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard. En heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Uit de NBV 21. Maakt niet zo heel veel verschil met de NBV. Geloofsgetuigen. Er zijn veel geloofsgetuigen om jullie heen, zegt de schrijver. En hij heeft zojuist in hoofdstuk 11 een heleboel geloofshelden genoemd. En die geloofshelden, zegt hij, zitten in de arena, want dat is het beeld dat de schrijver gebruikt. Een wedstrijdarena. En dan op de tribunes zitten mensen die de spelers of wat ze ook voor sport doen, lopers, aanmoedigen. Mensen die toeschouwers zijn. Nu is er wel eens verschil van mening over, zijn die mensen alleen maar een beetje, ja, een beetje passief, zitten ze daar maar te kijken. Velen zijn ervan overtuigd dat die toeschouwers ook aanmoedigen en zeggen, zet door, hou vol, loop door, verlies de moed niet. Dat vind ik wel een mooie gedachte. Dus het zijn de mensen uit Hebreeën 11 en als u een keer tijd hebt, moet u vooral dat hele hoofdstuk achter elkaar lezen. Want dan komen al die geloofsgetuigen of geloofshelden, die komen langs. En als u nog extra tijd hebt, dan kunt u ook die verhalen even teruglezen in het Oude Testament. Want ze zijn allemaal geënt op gebeurtenissen in het Oude Testament. Maar we denken ook graag aan andere getuigen uit ons verleden. Mensen die ons zijn voorgegaan. Familie, kennissen, bekenden. Liefst mensen die ons zijn voorgegaan. Niet alleen in de dood, maar in het geloof. In het geloofsheld zijn. En u hebt ook vast mensen in uw netwerk die een geweldig voorbeeld waren voor anderen. En misschien zijn er ook mensen in uw netwerk van wie u zegt, ja, ik weet het niet. Volgens mij waren ze geen christen. Ik weet het niet. Ik ben blij dat we die zaken altijd weer terug aan God mogen geven. Anders zouden we helemaal gek worden in ons hoofd als we steeds denken aan die mensen. God, ze zijn in uw plan, ik weet niet hoe u klaarkomt met die mensen. Maar ik weet wel zeker dat die mensen die u al in het leven gevolgd hebben, alles ervoor over hadden om u te dienen, dat die ons zijn voorgegaan, maar dat dat ook onze helden zijn waar we naar mogen kijken. En dan bedoel ik niet dat dat volmaakte mensen waren. Volmaakte mensen bestaan sowieso niet. Maar u weet, de neiging is er bij sommige mensen, als iemand overleden is, om die persoon helemaal op te poetsen en er een heel mooi persoon van te maken. En alles wat een beetje negatief was, dat noemen we niet. De vraag is, moet je het noemen? Waar moet je het noemen? Maar ik denk wel dat we eerlijk mogen zijn, want ook de helden uit de Bijbel waren niet zo volmaakt. Abraham had verschillende situaties waarin hij zondigde. En toch hoort hij bij de geloofshelden. David nog meer. En zo de mensen uit ons verleden, persoonlijke vrienden, relaties, kunnen ook getuigen zijn van God, van zijn verlossingswerk. En kunnen ons tot voorbeeld dienen, ook al waren ze niet volmaakt. Daarom is het altijd verkeerd om een persoon op de troon te zetten, de troon van je hart of een standbeeld. Nou, een standbeeld mag van mij wel, als je daarmee respect wil uitdrukken. Maar niet om te aanbidden of te verhogen. Want dan is er alleen maar één die waard is om verhoogd te worden. Al deze geloofsgetuigen, zowel uit de Bijbel, Hebreeën 11, als uit ons leven, zij moedigen ons aan, dat zei ik al, hou vol, zet door, geef niet op. Het mooie is, zij hebben de wedstrijd al gelopen en wij zijn nog bezig om hem te lopen. Het is goed om te bedenken, ja, zij hebben de wedstrijd gelopen. En sommigen zijn heel oud geworden en sommigen niet. En ik begrijp het vaak niet waarom een jonger iemand moet sterven. Dat zijn de raadsels die bij God alleen liggen, de antwoorden, maar niet bij ons. Maar dat ook de mensen uit ons netwerk, velen van hen ons voor zijn gegaan, of ze jong of oud gestorven zijn, dat is een feit. Zij hebben de wedstrijd gelopen, ze hebben het al afgemaakt en wij zijn nog bezig. En dan zegt de schrijver, laten we de lasten en de zonden afleggen, als we die wedstrijd willen lopen. En dan moet je even denken aan renners bijvoorbeeld. U weet, tegenwoordig wordt er heel veel aandacht besteed aan goed materiaal. Bijvoorbeeld bij de schaatsers. Die schaatsen zijn wel goed, die zijn niet goed. Die zijn goed, die zijn beter. En ja, wil je de wedstrijd winnen, dan wil je de beste schaatsen hebben. En dan wil je geen hindernissen hebben aan je lichaam niet. Je wilt niet te zwaar zijn. Je wilt geen dingen meeslepen. Je wilt zo slank en goed mogelijk kunnen lopen. En de schrijver zegt dat als er nog wel een last is, dan moet je die afwerpen. Dan kun je beter lopen. Laten we het maar bij de lopers houden. Kun je vergelijken dus met, dat zei ik al, atleten. Niet te veel gewicht, geen hinderlijke kleding, maar zo goed mogelijk toegerust om snel te kunnen lopen. En dan zegt de schrijver, de zonde afwerpen. Ja, ik vind dat altijd een mooie zin, maar dan denk ik altijd, waar gaat het over? Want we kunnen heel makkelijk bepaalde woorden in onze mond nemen en zeggen, ja, je moet de zonde afwerpen. Maar welke zonde? Ik heb een paar dingen opgeschreven, maar ik heb niet de dingen opgeschreven waar we vanzelf al aan denken. Stelen, liegen, vals getuigenis, beroven. Dat soort zonden zijn heel erg, maar dat weten we wel. Ik heb nog een paar andere dingen opgeschreven waarvan het ook goed is om te beseffen dat dat een vorm is van zonde die ons belemmert als we hard willen doorlopen. Het geloven van valse theorieën of valse profeten. Dat is heel belangrijk en ik weet ook dat het heel moeilijk is. Want hoe onderscheid je of iets vals is? Nep, zouden de kinderen zeggen. Nep. Ik ga dat nu niet helemaal uitleggen, maar ik vind het zelf soms ook moeilijk. Ik weet wel dat ik altijd terug moet gaan naar het woord en naar God en naar Jezus. En dat dat mijn pijlpunt is. En alles wat zo rondzwerft aan theorieën, neptheorieën, valse profeten, dat mogen we terzijde leggen. Ze waren er toen, in de tijd van de eerste eeuw, toen deze brief geschreven werd. En ze zijn er nu. Wat dat betreft is er niet veel veranderd. Ik heb nog een volgende voor u opgeschreven. Meedoen in kwaadsprekerij die rondgaat over de overheid. Sommige mensen hebben er een soort behagen in om voortdurend te praten over alle dingen die de overheid verkeerd doet. En ik wil niet zeggen dat ik het altijd met alles eens ben of dat ik denk dat altijd alles goed is. Maar in die verhalen zitten ook veel leugens. En vaak kunnen wij de dingen niet checken. En dus moeten we voorzichtig zijn om kwaad te spreken van hen die aangesteld zijn in de regering. Waar God toch ook nog iets mee te maken heeft. We kunnen dat niet helemaal aan de kant schuiven. En kwaad spreken, of het nou gaat over leiders in de kerk of leiders in de wereld, helpt niemand. Het helpt die persoon niet, meestal hoort hij het niet. Maar het helpt jou ook niet. Want als je steeds bezig bent met al die negatieve dingen, dan wordt je hart en je tong ook steeds donkerder. Daarmee zeg ik niet dat je altijd van alles moet zeggen, nou prima, want ik spreek geen kwaad. Nee, soms moeten we zeggen, nee, daar ben ik het niet mee eens. Daar distancieer ik me van. Daar wil ik me niet meer inlaten. Dat is prima. Maar dat is iets anders dan kwaad spreken. Kwaad spreken is als je rondgaat en daar anderen mee belast. Een andere zonde is verkeerde gewoonten, verslavingen. En verslavingen. We hebben daar met de tieners ook over gesproken. Dat is ook een breed onderwerp. Vroeger dacht ik ook bij verslaving, drugs en drank en, oh ja, sigaretten. Maar als je ouder wordt, dan zie je ook dat je in andere dingen kunt vallen. Verslavingen waar je niet meer zonder kunt. En soms had je hele goede gewoonten in je leven en die laat je versloffen. Dus zowel het verslaafd raken als het loslaten van goede dingen kan ons op het verkeerde been brengen. En eigenlijk moet je het steeds zien in het kader van die wedstrijd. Als je verslaafd bent, dan kun je niet deelnemen aan de wedstrijd. Van de week was er een documentaire op de televisie, ik heb hem nog niet gezien, maar wel opgenomen, over mensen die door het gebruik van alcohol en slecht voedsel hun hersens aangetast worden. En er is nu een bepaald tehuis, hier niet zo heel ver vandaan, waar deze mensen opgevangen worden. En dan breekt je hart. Ja, je kan zeggen eigen schuld, dikke bult, jullie hebben het jezelf aangedaan. Maar iedereen die wel eens verslaafd is geweest aan iets, weet dat het meestal niet begint, eigenlijk nooit, met de gedachte, ja, daar ga ik nou eens lekker verslaafd aan raken. Nee, één keer, twee keer, een beetje, totdat het je helemaal overwoekert en je niets anders meer kan dan dat doen. En tegenwoordig wordt er natuurlijk ook gewaarschuwd voor internet en daar voortdurend mee bezig zijn. Ik ben daar wel mild over, want ik begrijp echt wel dat onze jongeren in een andere tijd opgroeien dan wij. Maar ik ken ook ouderen die zeggen, ik ga maar geen spelletje doen op de computer, Want als ik begin, kan ik niet meer ophouden. Als je op dat punt komt, deze persoon zei tegen mij, daarom doe ik het niet. Dat is wijs, maar je kunt ook denken, ach, wat maakt dat nou uit die ene keer, laat me een leuk middagje hebben. Mag hoor, maar als je morgenmiddag het weer gaat doen en overmorgenmiddag weer, en je kan de telefoon niet meer aannemen en je kan niet meer eten, dan zeggen we, ja, het lijkt wel alsof je verslaafd bent. Ik heb er nog twee voor u. Ons gaan verdiepen in allerlei uitleggingen over de eindtijd. De brieven aan de gemeente in Openbaring, in de eerste eeuw in Openbaring, laten ons zien dat het belangrijk is om stand te houden. Ook als het moeilijk is. Daar gaat het in die brieven steeds over. Stand houden, volharden, volharding. Daar hebben we het vandaag ook over. Hou je het vol, ondanks wat er allemaal speelt. En ja, wij hebben ook mensen in ons netwerk waarvan we zien, ze zijn eigenlijk verslaafd aan steeds maar weer uitleggingen over de eindtijd lezen. En zich daarmee voeden. En het probleem is, als je 10 boeken pakt, heb je 10 visies. Dus wij zeggen zelf, wij willen dat niet. We willen er wel eens wat over lezen misschien, maar niet ons daarmee voeden. Omdat er zoveel verschil van opvatting is. En omdat mensen het ook gebruiken als een escape route. Als een route om uit het leven met al zijn zorgen te stappen. En maar te gaan roeten in die eindtijd. En dan als laatste heb ik opgeschreven, omdat dat ook in Hebreeën zit, niet meer naar de kerk gaan. Dat kan ook een obstakel zijn. En ik heb daar opgeschreven Hebreeën 10 vers 24 en 25, laten we op elkaar letten. En elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Waarschijnlijk vergaat het u net zo als mij. Je komt allerlei mensen tegen die voor de coronatijd nog wel naar de kerk gingen. En eigenlijk door de coronatijd gewend zijn geraakt aan, ik kan lekker thuis blijven in mijn pyjama. Ik ga op de bank zitten, ik ga streamen. Een kerkdienst is toch ook prima? Het is een beetje prima, zou ik zeggen, maar niet helemaal. Want het is de bedoeling dat we de samenkomsten bezoeken. En dat we elkaar bemoedigen. En dat we elkaar ontmoeten. De Bijbel is daar heel duidelijk in. Dus als we zeggen, ja, maar ik ben er nou zo aan gewend geraakt dat ik zondagmorgen me niet hoef te haasten. Ik ga graag in dat patroon verder. Maar je gaat iets missen. Op den duur ga je iets missen. Oh, daar wil ik niet van weten hoor. Nee, ik haal mijn voeding wel uit de tv-programma's van de kerk. En ieder heeft zo zijn favoriet. Mooi. Als aanvulling of als je ziek bent. Of als je ver weg bent, dan zijn al die tv-kerkdiensten prima. Maar als je gezond bent, redelijk, dan is het goed om elkaar te zoeken en elkaar te vinden. En samen op te trekken, want dat maakt je een betere renner. Wat ik zo mooi vind in dit stukje, wat ik eigenlijk nooit zo duidelijk gezien had, is dat de schrijver schrijft over vooruitkijken en over achteruitkijken. En ik ga daar heel kort iets over zeggen. De helden uit hoofdstuk 11, die zijn staande gebleven en hebben zich vastgehouden aan de belofte. Ze keken vooruit. En dat vind ik altijd heel bijzonder van hoofdstuk 11 en 12. Die mensen wisten nog niet van Jezus. Wel in hoofdstuk 12 als het gaat over de christenen. Maar als het gaat over de helden uit het Oude Testament, die wisten niet van Jezus, die wisten niet van het kruis, die wisten niet van de Heilige Geest. De Heilige Geest was er wel. Maar ze hadden daar niet zoveel besef van. Maar in het geloof keken ze vooruit naar wat komen zou. Even kijken. Over die mensen uit de Bijbel, daar wordt gezegd, zij allen zijn in het geloof gestorven. Wat hun beloofd was, hebben ze geen werkelijkheid zien worden. Dat is belangrijk, want wij denken, ja, wat je belooft is, op een dag wordt het werkelijkheid. Maar voor die mensen uit het Oude Testament is het geen werkelijkheid geworden. Ze hebben slechts, en ik hou ook heel erg van die uitdrukking, een glimp ervan begroet. Ergens hebben ze gezien, vermoed, verwacht, gehoopt. Dat wat beloofd was, wat zij in hun leven niet hebben zien uitgewerkt worden, dat het zou uitgewerkt worden. Ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. En ik weet dat we een keer op de Bijbelstudie een hele serie hebben gedaan over vreemdelingen. Aan de ene kant ben je een burger, ook van het wereldse rijk. Aan de andere kant ben je ook een vreemdeling en een gast, want je hoort bij het Rijk van God. Door zo te spreken, lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. Ja, we kunnen niet in hun hoofden kijken. Wat dacht Abraham? Ik heb daar wel een tekst van, maar volledig weten we het niet. Wat dacht David? Ze hebben alleen maar een glimp gezien. Ze bedoelden niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken rijkhalsend uit naar een beter vaderland, het hemelse. En daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. Mooi, als je het vaker leest, tenminste zo gaat het bij mij, want het is voor mij ook niet een nieuw gedeelte, maar met het vaker lezen zie ik meer nog wat daarin zit. Zij, de helden, de geloofshelden, de geloofsgetuigen, keken rijkhalsend uit naar een beter vaderland, het hemelse. Toch hoor je ze daar niet veel over praten en je leest er ook niet veel over in de Bijbel. Maar er was iets wat hun voortbewoog, wat hun trok. Meer dan alleen het aardse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden. En heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. Maar de schrijver haast zich, want in hoofdstuk 13 zegt hij, wij hebben immers hier geen blijvende stad, wij kijken ook juist verlangend uit naar die stad die komt. Dus de belofte die er voor de oud-testamentische mensen was, is zeker ook voor ons. Met dat verschil dat zij in het Oude Testament het niet echt verwezenlijkt hebben zien worden. En wij voor een deel wel. Vooruitkijken, dat konden deze mensen, deze helden van Hebreeën 11, die konden vooruitkijken. Er komt iets beters. De schrijver zegt, maar we moeten ook achteruitkijken. Hè? Ik weet van mensen die houden van preken waarin steeds gezegd wordt, het oude is voorbij, niet achterom kijken. Enzovoort, enzovoort. Ja, Ik zeg vanmorgen ook niet, je moet vooral omkijken naar je zonde of naar je moeilijke dingen. Maar als de Hebreeën schrijver hier schrijft over achteruitkijken, dan bedoelt hij, kijk naar Jezus. Dat zegt hij tegen de lezers van de brief. Dat kon hij niet tegen die mensen van het Oude Testament zeggen. Die konden alleen maar vooruitkijken. Maar de mensen die de brief lazen, die konden zien, hé, als je achterom kijkt, dan zie je Jezus. Hij begon, hij maakte zijn werk af, voorbeeld. Hij nam het kruis op zich, heeft de schande niet geteld. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hij hield stand toen de zondaars zich tegen hem verzetten. En dat mogen wij vandaag ook doen. Dus dat omkijken, dat achteruitkijken, mag u ook doen. Moet u doen. Want af en toe moet je er weer aan herinnerd worden. Wat is er ook weer vroeger gebeurd met Jezus en dat kruis en die opstanding? Wat is er gebeurd toen de Heilige Geest kwam? En wat doe ik er vandaag mee? We kijken dus wel degelijk terug, terwijl we ook vooruit kijken, achteruit kijken. Waarom? Jezus kwam en hij maakte zijn werk af. Hij nam het kruis op zich, heeft de schande niet geteld, zit aan de rechterhand van de Vader, hield stand. En wij kijken terug naar wat Jezus voor ons heeft gedaan. Achteruit kijken? Ja, waarom? Omdat het geloof in zijn verlossend werk aan het kruis alles bepalend is voor ons leven en onze toekomst. En we komen allemaal mensen tegen die zeggen, ja, Jezus vond ik wel een goede leraar of hij is toch wel bijzonder. Maar ik, bij het ouder worden mag ik steeds meer die waarheid omhelzen. Ja, Jezus is heel veel goede dingen. Maar hij is vooral onze verlosser. Hij stierf van het kruis. En dat is bepalend voor mijn leven en voor mijn toekomst. Ja, en dan vragen we ons af, waarom heeft de Hebreeën schrijver dat opgeschreven? En wat hebben wij daaraan? Nou, ik denk dat u wel al hier en daar een korreltje hebt opgepakt. Maar in vers 3 dat we lazen staat nog een keer duidelijk. Opdat u, wij, de moed niet verliest. En het opgeeft. Niet opgeeft. Ik wilde vooral de nadruk leggen op het feit dat de schrijver dit allemaal heeft opgeschreven aan die mensen, aan die Hebreeën. Waarschijnlijk Joodse christenen, maar die toch wat afgevallen waren. En dat hij tegen ze zegt, kijk naar wat Jezus gedaan heeft en kijk vooruit. En ik schreef op, we zijn soms moe van allerlei zaken. Iemand mailde mij dat ook van de week. Ik ben moe van alles. Van de oorlog, van corona, van dit, van dat. Ik kan dat begrijpen. Ik ben ook moe van bepaalde dingen. Vooral alles wat je digitaal moet invullen. En wat dan misgaat. En wat zoveel meer tijd kost dan dat je gewoon even naar de winkel loopt of een telefoontje pleegt. Ja, we kunnen daar God niet voor verantwoordelijk stellen. Het is de wereld die zich ontwikkelt, de techniek. Maar voor ons is de oproep precies hetzelfde als voor die mensen in de eerste eeuw. Niet de moed verliezen. Niet je hoofd laten hangen omdat je moe bent. Het niet opgeven. En soms moet ik dat ook tegen mezelf zeggen. Dan lukken de dingen niet via de computer. Zal bij jullie ook wel eens zo zijn. En uiteindelijk heb ik dan geleerd, zet hem maar even uit. Wacht tot de volgende dag. Meestal gaat het de volgende dag wel lukken. Dat is gewoon in het technische, in de computer. Maar zo is het ook in het leven. Er zijn dingen waarvan we moe worden, waardoor we zeggen, ik heb geen zin meer. Iemand zei, ik heb geen zin meer om naar de samenkomst te gaan. Want ik ben moe van alles. Ik zeg, ja, ik ook. Maar nou, niet van alles, maar van sommige dingen. Ik zeg maar, blijf dan juist gaan. Dan krijg je weer een verfrissing, een opmontering. De moed niet verliezen en niet opgeven. Wij moeten bezig zijn met de dingen waartoe God ons geroepen heeft en waarin wij moeten volhouden. En dat is de boodschap van vanmorgen. Ik weet dat het niet heel origineel is. En toch had ik het op mijn hart om zo het jaar te beginnen. Gewoon maar volhouden, ook als het allemaal niet zo mee zit. Ook als er dingen zijn die we helemaal niet begrijpen. Ik las van iemand die heel veel nagedacht heeft over het boek Openbaring. Waar gaat het over? Wat is belangrijk? En ik voeg me graag bij zijn advies. Hij zegt, we zijn in de eerste plaats geroepen tot evangelisatie, in de brede zin van het woord. We zijn geroepen tot heiligheid en tot volharding. Daar gaat het eigenlijk om, ook in het boek Openbaring. En dan de toekomst. Hoe ziet die eruit? De toekomst van morgen weten we niet, van heel veel dingen weten we het niet. Ja, Jezus komt, dat hoor ik aan alle kanten. We zien er naar uit. Wanneer het zal zijn, dat weten we niet. Maar we weten wel dat dat het einde van de race zal zijn. De wedstrijd komt ten einde in de toekomst. Als ons leven eindigt, als deze wereld eindigt. En dan krijgt iedereen die gelopen heeft een krans. En ik heb dit denk ik wel eens eerder gezegd, ja, bij de gewone Olympische Spelen dan kan maar één de krans krijgen. De winnaar, nummer 1, en nummer 2 krijgt een kleinere medaille of een kleinere krans, nummer 3. Maar bij de Paralympics, iedereen die meeloopt en die zich inzet, die krijgt een medaille. En zo is het denk ik in het leven met God. Iedereen die meeloopt in de race, of je nou een beetje hinkelt of wankelt of langzaam loopt. Je loopt en aan het eind van je leven heb je de streep gehaald en krijg je de krans voor iedereen. Jezus reikt hem uit, denk ik, maar dat heb ik zelf bedacht, dat je zo'n ketting omkrijgt van Jezus. En dat terwijl je nog aan het lopen bent, Jezus je de geest geeft, zodat je kunt lopen. En dan aan het eind van de race, dan zien we Jezus. Ja, ik wilde eigenlijk ook wel heel graag zeggen, dan zien we elkaar weer terug. Maar dat durf ik niet te zeggen, omdat ik het niet weet. Alles zal anders zijn aan het eind van de tijd. Maar dat we Jezus zullen zien, de grondlegger en de voleinder van het geloof, dat is zeker. Daar zien we naar uit. En gewoon maar volhouden mensen, ook met elkaar, met ons, voor dit jaar. Amen. Heer, we danken u dat ook in de oudheid mensen bemoediging nodig hadden. Ze wisten van u, deze mensen die we de Hebreeën noemen, ze wisten van u. En toch waren ze aan het verslappen en aan het afzakken. En hoe menselijk is dat? En hoe dichtbij is dat voor ons? Maar help ons door allerlei dingen heen, maar ook door het lezen van uw woord weer bemoedigd te worden en te zeggen, zet door. Volhard. En ik bid u voor een ieder in deze zaal, dat niemand van ons zal afvallen of afdrijven of afzakken. Maar dat we ons steeds bewust mogen zijn dat we deelnemers zijn in de race. Dat ons de krans wacht. Maar het heerlijkste is, daar zien wij Jezus. Dank u wel. Dank u wel. Help ons allemaal in het leven van alle dag om te leven als christen. Om te laten zien van wie we zijn en waar we voor staan. Niet in fanatisme, maar in liefde. Dank u wel voor uw woord. Help ons om het te herlezen, te herkauwen en onszelf te bemoedigen door wat u zegt, door uw woord. Dank u wel. We danken u, Heer, dat we zo weer door mogen gaan deze week in. Ga met ons mee en help ons om vol te houden tot het einde. En zo geef ik u graag ook een zegen mee. De liefde van God, de genade van de Heer Jezus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met jullie allemaal totdat Hij komt. Amen. Amen.